Hallo allemaal en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Bizarre Verhalen, de podcast.
Ja, aflevering 28 alweer vandaag. Wat leuk dat jullie allemaal weer luisteren.
Absoluut. En uiteraard ook een warm welkom voor alle nieuwe luisteraars. Want daar komen nog steeds elke dag echt ontzettend veel luisteraars bij.
Ja, en mocht je ons nu nog niet volgen, doe dat dan even via jouw favoriete podcast app. Dan krijg je meteen een melding zodra een nieuwe aflevering online staat. Zo mis je dus nooit meer een aflevering.
En wij worden ook heel blij van jullie berichtjes en ideeën. Dus blijf die vooral sturen.
Zeker. En dan gaan we nu snel door naar het verhaal van vandaag. En dit is een redelijk recent verhaal, hè?
Nou, sterker nog, Netflix haalde ons eigenlijk gewoon in, hè, met het schrijven van dit verhaal. Want wij waren dit verhaal namelijk al aan het uitwerken. En toen werd er aangekondigd dat Netflix een docu zou maken. En die zou in oktober verschijnen.
Maar ineens was die docu daar dus al vorige week.
Ja, vorige week al ineens. Nou, heel veel nieuwe info voegde het niet toe. Maar het gaf wel weer wat extra beelden. En die zijn altijd gewoon heel interessant om te zien.
Ja, als toch wat zo van dat je een beetje ja, echt beeld erbij hebt.
Ja, dat hadden we natuurlijk al wel met de andere documentaires. Maar dit was wel even, ja, het altijd weer net wat extra.
Ja. En we gaan vandaag terug naar het plaatsje Florence in Lauderdale County in Alabama. En Florence is een stad met zo'n 40.000 inwoners, dus niet een hele grote stad.
Nee, precies. En ik kijk altijd even op zo'n site, hè, van zo'n plaats. En opvallend vond ik dat je op deze site echt superveel informatie kan vinden over de inwoners. Bijvoorbeeld hoeveel mannen en vrouwen er een eigen zaak hebben. Dat vond ik ook heel apart. Zo, nou, zoveel vrouwen hebben een eigen zaak, zoveel mannen hebben een eigen zaak. Maar er stond bijvoorbeeld ook op de gemiddelde woon-werk, reistijd van de inwoners. Dat is dan 20 minuten.
Dat is niet veel.
Nee, maar dat je dat allemaal kan vinden op een gemeente. Ja. Dat vond ik heel apart. Maar het zag er wel best wel chic uit, vond ik hoor. Als het zo op het eerste gezicht.
En het ligt ook midden in de zogenaamde Bible Belt, blijkbaar las ik. Het is echt een stadje waar nooit iets gebeurt. Waar mensen naartoe komen om een gezin te stichten.
Ja.
Maar in Florence heb je ook een gevangenis. En dit is de Lauderdale County Jail. Hier zitten zo'n 300 gevangenen. En die zitten er voor zeer uiteenlopende redenen. Zo zitten er mensen omdat ze een boete niet betalen. Maar ook moordenaars en verkrachters.
Nou, en ik dacht dus dat ze alleen in bepaalde landen van die dichtbevolkte cellen hadden. Hè? Maar dat hebben ze hier ook. Dat is blijkbaar gewoon heel normaal in Amerika. Wist jij dat?
Nee, maar ja, volgens mij heb je wel gewoon van die bewaringshuizen. Gewoon zoals dit.
Nou, ze hebben dan van die slaapzalen. En er staan dan 24 stapelbedden. Dus dat moet je dan zo zien. Er zijn 48 bedden dus.
Godver.
Dan hebben ze zeg maar 3 stapelbedden achter elkaar. En dan 8 rijen breed.
Oh my god.
Maar tussen die stapelbedden, daar zit maar 80 centimeter of zo. Moet je nagaan.
Hoe kan je daar overleven dan?
Je moet het niet aan denken, toch?
Nee, echt afschuwelijk.
Ja, ja, goed. Dat vond ik dus wel... ik wist dat niet.
Ze hadden wel een aantal cellen voor de wat zwaardere criminelen. En daar zitten dan zo'n 8 tot 16 man in. En ze noemden dat de zogenaamde A1-cellen of de A1-cellen. De adjunct-directrice van Lauderdale County Jail is Vicky White. En wat kunnen we vertellen over Vicky?
Nou, Vicky Sue Davis White werd geboren op 19 augustus 1965. Ze trouwde met haar middelbare schoolliefde, Tommy White. En deze relatie hield bijna 20 jaar stand. Maar op het laatst begon Tommy alcohol en drugs te gebruiken en hierdoor kwam er een eind aan de relatie. Na enige tijd krijgt Vicky een relatie met een andere man, waar ze zich zelfs mee verlooft, maar hij komt niet veel later om bij een auto-ongeluk.
In 2005 gaat Vicky werken bij de gevangenis van de Lauderdale County en na verloop wordt ze adjunct directeur. Ze werd gezien als een hele fijne collega, maar ook als een bijzondere leidinggevende. Zowel haar collega's als de gevangenen zagen Vicky als een soort moederfiguur. Ze behandelde iedereen altijd met respect, stelde gevangenen op hun gemak en zorgde bij veel gevangenen voor een glimlach wanneer ze langsliep. Ze werd tijdens haar loopbaan 4 keer medewerker van het jaar.
Ja, en Vicky heeft geen kinderen. Ze heeft ook niet heel veel sociale contacten. En ze leeft dan ook echt voor haar werk, hè? Want dat is uiteindelijk hetgeen wat haar soort van op de been houdt of zo. Maar dat werk wat zij doet is ook echt zwaar. Vicky wordt heel veel gebeld, de hele dag door. En ze werkt dan ook zo'n 50 tot 60 uur per week. Want ze staat echt altijd voor iedereen klaar. En ze is ook het aanspreekpunt voor zo'n beetje alles. Hè? Alles wat er gebeuren moet, dan nou, bel Vicky maar. En Vicky die regelt het wel. En eigenlijk is ook meer de vraag, wie zorgt er voor Vicky? Daar maakten zich collega's zich soms wel eens zorgen over. Hè?
Ja, dan is het augustus 2020. Vicky is op dat moment 55 jaar oud, wanneer gevangene Casey White overgeplaatst wordt naar Lauderdale County. Casey wordt geboren op 20 augustus 1983 en is op het moment van zijn overplaatsen 37 jaar oud. Hij is een ontzettend grote man van meer dan 2 meter lang. Hij is ook breed en heeft opvallend grote oren. Zijn lichaam zit onder de tatoeages, waarvan sommige racistisch.
Nou, het is echt een enorme man, hè? Heb je die foto's? Ja, je hebt natuurlijk die documentaires ook gezien.
Als je
die
foto's ziet, steekt hij steeds boven iedereen uit.
Ja, vooral foto's, want dan staat hij stil. Maar dat is niet normaal, toch?
Hij is echt heel groot.
Echt een grote man, ja.
In 2012 wordt Casey voor het eerst veroordeeld tot 3 jaar gevangenisstraf voor mishandeling. Hij had zijn broer in het gezicht geslagen met het handvat van een bijl.
Nou, in 2015, niet lang nadat hij vrijgelaten is, wordt hij alweer aangehouden na een schietpartij. En die verliep echt heel bijzonder, hè? Ik zag in een documentaire ook een sheriff die zich dat voorval nog heel goed kan herinneren uit 2015. Er kwam toen een melding binnen op het bureau van een schietpartij. Nou, wanneer ze aankomen bij de woning, blijkt Casey op zijn vriendin te hebben geschoten en ook op haar hond. En die overlijdt direct. Dat vond ik echt heel zielig trouwens. Daarna is Casey naar de buren gegaan om ze vervolgens onder schot de autosleutels te vragen. Hij rijdt in een auto naar de eerste beste parkeerplaats langs de snelweg, waar hij een andere auto aanhoudt. Maar wanneer deze mensen niet bereid zijn om hun auto af te staan, schiet Casey de achteruit, waarbij de vrouw in haar schouder geraakt wordt. En vervolgens houdt hij een andere man aan. En die wil wel zijn auto afstaan. Althans, ja, hij heeft geen keus, denk ik. Maar Casey rijdt weg met die auto. Maar die eigenaar, die roept dan van, ja, ik wil mijn mobiel, het ligt nog in die auto. En dan rijdt Casey gewoon terug met die auto naar achteren. En dan geeft hij gewoon die mobiel aan die man en dan rijdt hij weg.
Zo raar.
Ja, dat vond ik al heel vreemd. Nou, Casey rijdt vervolgens de snelweg op. Maar de politie is inmiddels ook op de hoogte en die zet de achtervolging in. En niet veel later crasht Casey met zijn auto langs de snelweg. En hij stapt uit. En dan roept hij naar de sheriff, of dan roept hij naar de agent dat hij de sheriff wil spreken. En terwijl hij dat roept, zet hij 2 pistolen tegen zijn hoofd en allebei de kant 1. En dan zegt hij van, ja, ik wil de sheriff spreken en bel mijn moeder maar dat ik er niet meer ben. Dus ja, de politie kent hem al langer dan vandaag. Dus die zegt van, nou, Casey, laat je wapens zakken. Waarop Casey zegt, dat doe ik voor een sundrop. En sundrop is een soort lokaal drankje, verkrijgbaar met name in het noorden van Alabama. En die politie die haalt dat drankje, die geeft hem dat blikje sundrop. En dan laat hij zijn wapens zakken en dan gaat hij mee naar het...
Heel raar, toch?
Ja, ik vond dat ook heel apart.
Dat maak je ook niet vaak mee, gewoon voor een blikje frisdrank.
Voor een blikje fris, inderdaad. Heel apart. Maar goed, zo was Casey dus al... Daar begon het allemaal al mee, ja. Zeg maar.
Uiteindelijk wordt Casey in maart 2016 veroordeeld voor 75 jaar celstraf voor 7 verschillende aanklachten, waaronder poging tot moord en beroving. In 2020, terwijl hij in de gevangenis zit, bekent hij ook nog de moord op een 59-jarige vrouw. Om die reden wordt hij overgeplaatst naar de gevangenis in Lauderdale County. Maar na zijn overplaatsing trekt Casey zijn bekentenis in en pleit niet schuldig te zijn wegens ontoerekeningsvatbaarheid. In afwachting van het onderzoek op deze moord wordt Casey in die zogenaamde A1-cel geplaatst. En eigenlijk zou hij dus in een andere type cel geplaatst worden. Maar deze was te vol in de gevangenis. Ja. Dus er was eigenlijk gewoon geen andere plek.
Nee, gewoon overvol. En ja, deze A1-cel was uiteraard ook geen hele prettige cel. Er zat ook zelfs een bordje op de deur. Hè? En dan daar stond ook op dat er eerst toestemming aan Vicky gevraagd moest worden voordat ze een gevangene in die cel plaatste. Dus dat was wel een soort van vervelend. En in die cel was eigenlijk plaats voor 8 gevangenen. Maar op sommige momenten zaten er wel 16 mannen. En ja, sommige mannen moesten dan gewoon een matje op de grond slapen. Maar ja. Lijkt me echt niet fijn.
Lijkt me helemaal niet fijn.
Ja, en wanneer die gevangenen horen dat Casey White bij hun in de cel komt, schrikken sommige gevangenen. Want ze kennen hem natuurlijk allemaal. En het was natuurlijk een enorme man. Maar als hij je niet mocht, ja, dan moest je echt oppassen.
Ja, als hij je mocht, dan was hij hartstikke aardig. Maar ja. Als hij je niet mocht, dan niet.
Ja.
Nou, hij werd door sommige mensen ook omschreven als een manipulatieve man. Hij kon bijvoorbeeld heel charmant doen tegen bewakers, complimentjes geven, et cetera, en dan om een sigaret vragen. Kreeg hij die niet, dan sprak hij bijvoorbeeld heel de dag niet tegen je. Anderen omschreven hem weer als een vriendelijk en gemakkelijk in de omgang. Het was maar net of Casey je mocht of niet.
Ja, en dat is ook wel het lastige eigenlijk, hè? Dat hoor je eigenlijk al die medewerkers zeggen, van het werken in de gevangenis. Want je moet echt sterk in je schoenen staan. Want de lijn tussen een bewaker en een gevangene is een heel dun lijntje. En dus wanneer je er een lange tijd werkt, dan de gevangenen kennen jou. Hè? Die zien precies wanneer je een slechte dag hebt gehad, of wanneer je bijvoorbeeld ruzie hebt met je partner of wat dan ook. Die gevangenen pikken dat op. En dan gaan ze bijvoorbeeld complimentjes maken naar je. En vooral tegen de vrouwelijke bewakers natuurlijk. Hè, dat ze mooie make-up dragen. Of ze vragen om een knuffel. Ja, en dat is eigenlijk dat ze willen die bewakers inpakken. Hè? Dat ze dus weer meer privileges krijgen. Ja. Meer drugs. Of dat ze geld. Of dat ze minder snel gestraft worden. Of wat dan ook. En sommige bewakers zijn daar ook wel gevoelig voor. Hè? Die wilden aardig gevonden worden door de gevangenen. En dan zie je soms ook dat er bijna een soort vriendschappelijke band ontstaat. Maar zo was Vicky niet. Ze was wel tegen iedereen aardig en respectvol, maar ze hield zich echt strikt aan de regels.
Ja, Vicky luisterde ook de telefoontjes af van de gevangenen, bekeek video's en hield bewakers in de gaten of ze geen smokkelwaar mee naar binnen namen. En ze was daar heel goed in en daar was ze ook best wel trots op. Maar na een tijdje gaan er bepaalde zaken opvallen bij de gevangenen uit de A1-cel. Je hebt als gevangene natuurlijk de hele dag niks te doen, dus let je overal op.
Ja, en zo valt het al snel op dat Casey romantische kaarten in het winkeltje koopt. Voor zijn moeder, zegt hij dan. En wanneer Vicky dan de post komt bezorgen in de A1-cel, krijgt ze steeds van Casey ook een brief terug. Voor zijn moeder dus ook weer. Maar er staat geen adres op, geen postzegel, niks. Het is dus eigenlijk gewoon een envelop waar dan gewoon wel de naam van zijn moeder op staat.
Nou, dat kan je natuurlijk niet versturen. Tegen zijn medegevangenen zegt Casey ook dat hij brieven schrijft aan zijn detective. Maar Casey kan niet zo goed spellen. En terwijl hij die brieven schrijft, vraagt hij regelmatig hoe je een bepaald woord schrijft. Bijvoorbeeld gorgeous of charming. En dat vonden hun eigenlijk wel een beetje vreemde woorden om aan je detective te schrijven.
Dat is ook vreemd, toch? Maar er vallen meer dingen op. Zo krijgt Casey af en toe extra snacks of wat meer eten van Vicky. En nu zou je misschien kunnen denken, dan meld je dat toch even als medegevangene. Maar dat was niet zo makkelijk. Want ten eerste waren ze bang van Casey. En ten tweede, Vicky had de macht. Als zij de gevangenen wilde straffen, dan kon dat heel gemakkelijk door alle privileges af te pakken. En dan moet je bijvoorbeeld denken aan tv, snacks, sigaretten, boeken, etc. En die privileges die zijn echt goud waard in de gevangenis. Die wil je echt niet kwijt. Dus deze informatie kwam dus ook echt niet terecht bij de bewakers of de directie.
En Vicky wist hierdoor ook dat Casey het meende, om diezelfde redenen. Op casual days kleedde Vicky zich mooi. Ze droeg nagellak, allemaal pas nadat Casey in de gevangenis was genomen. Ja. En van die casual days had ik van die dagen dat je maar geen werkkleding aan hoeft op werk.
Dan zag ze er ook echt heel anders uit.
Ja.
Maar daar bleef het niet bij. Vicky regelde het zo dat de andere gevangenen bijvoorbeeld de cel uit moesten, omdat dan bijvoorbeeld Casey met iemand moest praten. En dat moest dan in die cel, of Casey moest een bepaald telefoontje doen. Dus dan moesten alle andere gevangenen uit die cel. En dan sloop Vicky naar binnen. En dan hadden ze ook gewoon seks en alles met elkaar.
Ja.
Dus dat was ook best wel. Maar dat wisten ze toen nog niet. Dat werd allemaal later pas bekend. En de collega's van Vicky, die valt in eerste instantie niet echt iets bijzonders op. Nou, de vijf vrouwelijke medewerkers op kantoor, die zijn super hecht met elkaar. Hun bureaus staan in één ruimte. En ze werken er ook echt allemaal al jaren. Dat is echt een gezellige club met elkaar.
Vicky is wel redelijk gesloten over haar privéleven, maar ze lijkt wel gelukkig. En sommige collega's hebben wel het vermoeden dat ze iemand, ziet dat ze daarmee op date gaat.
Maar het is ook logisch dat ze niks doorhebben natuurlijk, hè? Want zij zien die gevangenen, waaronder Casey, die zien zij natuurlijk nooit. Zij zitten op kantoor.
Ze zitten alleen maar op kantoor.
Ja, zij zien geen interactie. Vicky wordt uiteindelijk wel wat nerveuzer, kribbiger, of ze krijgt ineens hartkloppingen. En dan belden ze bijvoorbeeld met een collega en dan zeiden ze dingen zoals, ik moet echt stoppen met het werk. En ja, collega's maken zich daar wel zorgen over. Hè? Want zou ze misschien bijvoorbeeld ziek zijn? Maar Vicky zegt die zegt gewoon, nee, ik ben niet ziek, er is verder niks aan de hand, het is gewoon druk. Dus ja, dat blijft dan ook bij. Ja,
en dan is het 28 april en dan gebeurt er iets opvallends. Uit het niets komt Vicky bij haar baas en zegt, hier zijn mijn pensioenpapieren en ze gaan in vanaf morgen. Ze geeft aan dat ze klaar is met het werken in de gevangenis. Ze kan het niet meer. Iedereen is stom verbaasd. Stoppen met werken had echt niemand aan zien komen. Maar Vicky is al bezig om haar spullen te pakken en de volgende dag is het dan ook echt Vicky's laatste werkdag. Ja, veel bijzonder dat dat gewoon dan zo kan. Hè? Gewoon van de een op de andere dag gewoon met pensioen, zo vroeg ook.
Nou, ik vond het ook apart dat je gewoon dus naar je baas loopt en dat je ook geen opzegtermijn hebt.
Nee, heel raar.
Nou, heel die sociale zekerheid is natuurlijk totaal anders in Amerika. Hè? Dus het verbaast me ergens ook weer helemaal niet. Maar ik vond het wel heel abrupt. Dat je op die leeftijd gewoon zegt, nou,
ook.
Vanaf morgen ben ik er niet meer. Doei. Heel apart. Zeker omdat zij zo toegewijd was. Die dag later is het vrijdag 29 april. En de hoofdagent en wat andere politiemannen moeten die dag naar een afstudeerceremonie van nieuwe politiemannen. Ja, die gevangenis is die dag dus ook een beetje onderbezet. Want normaal werken er zo'n 11 agenten, maar die dag maar 5. En dat scheelt dus nogal. En er moesten die dag zo'n 32 gevangenen naar de rechtbank. Dus het was ook nog best wel een hele hectische dag voor de bewakers.
Maar het was ook nog eens Vicky's laatste dag. Er is een klein afscheidsfeestje met taart. Het valt sommige collega's op dat Vicky wat stiller is en wat meer afwezig is. Maar iedereen denkt eigenlijk dat ze gewoon wat moeite heeft met het afscheid. Na het kleine feestje gaat iedereen gewoon weer aan het werk. En Vicky vraagt aan een andere bewaker of ze hem wil helpen, zodra Casey geboeid moet worden om mee te gaan naar de rechtbank. En dat deed de collega. Casey werd geboeid en vastgemaakt aan het bankje op de plek waar dat normaal gebeurde. Het was toen 9:30. Dan komt Vicky terug en op camerabeelden zie je haar dan naar buiten lopen met Casey en vervolgens in een politieauto stappen. Even later appt een collega Vicky, maar ze reageert gewoon niet.
Nee. Nou, Vicky zou Casey naar de rechtbank brengen voor een psychisch onderzoek. En het kan wel een paar uur duren. Maar een aantal collega's raakt toch wat ongerust als ze geen contact krijgen. Ze bellen naar Vicky, maar die neemt niet op. En uiteindelijk is het 3 uur in de middag en dan beginnen ze zich echt zorgen te maken. Ze bellen de hoofdagent, die inmiddels aan het terugrijden is van de ceremonie, maar hij weet ook van niks. En ze doorzoeken vervolgens direct de hele rechtbank. Alle zalen, ruimtes, maar er is niks. Er wordt dan een zogenaamd BOLO-alert uitgestuurd. En BOLO staat voor Be on the Lookout en is een interne melding voor agenten, zodat ze eigenlijk extra kunnen uitkijken naar een persoon of bijvoorbeeld een kenteken.
Ja. Al snel wordt de auto waarmee Vicky en Casey vertrokken zijn, de sheriff-auto, gevonden op de parkeerplaats van een groot winkelcentrum. En zo'n auto, dit is misschien wel even goed om uit te leggen, daar zit een scheidingswand in. De gevangene is geboeid en er is geen mogelijkheid dat deze kan ontsnappen in de auto. Dus de agent die ter plaatse komt bij de auto ziet al direct dat Vicky ermee te maken moet hebben. Ze moest hem vrijgelaten hebben.
Ja, dat moest ze echt zelf gedaan hebben. En haar collega in de gevangenis hoort dat Vicky vermist is en duikt meteen in de camerabeelden van die dag. Ze kijkt ze opnieuw en opnieuw. En dan ineens valt haar iets op wanneer ze de beelden ziet van Vicky en Casey naar de auto lopen. Want Vicky die loopt namelijk voor Casey. En dat is tegen de regels. Want je moet altijd de gevangenen, zeg maar achter de gevangenen lopen. Hè? Dus die gevangenen moet je altijd voor je laten lopen. Hieruit blijkt dus dat ze Casey vertrouwde. Nou, ik heb die beelden ook gezien. En dan zie je inderdaad Vicky voorop lopen. Maar zij opent de deur. En Casey loopt daar gewoon achteraan. Het is echt ja, net alsof
heel,
ze
heel
samen...
basic gewoon.
Ja, alsof het helemaal niet om een gevangene gaat, zeg maar. Ja, apart om te zien. Maar Casey is dus wel een moordverdachte. Hè? Het is een gevaarlijke man. En als Vicky dit dus bewust heeft gedaan, een gevaarlijke gek laat ontsnappen, ja, dan moet zij opgepakt worden.
Er gaat meteen een team van agenten naar het huis van Vicky. Het huis ziet er bij aankomst leeg uit, maar net als ze rond het huis lopen om door de ramen naar binnen te kijken, komt de moeder van Vicky aangelopen. Zij vraagt of er iets is, of ze Vicky zoeken. Dan vertellen de agenten wat er die dag is gebeurd en die moeder is helemaal in shock. Het was al vrij snel duidelijk dat Vicky haar plannen niet met haar moeder gedeeld had. Ze vragen dan aan de moeder van Vicky of ze het huis in mogen en dat mag. Binnen zien ze in eerste instantie niks bijzonders. Het huis is leeg. Geen sporen van Vicky of Casey. Het enige dat opvalt is de handtas van Vicky die op haar bed staat. Hierin zitten haar rijbewijs en haar ID-kaart en alle andere persoonlijke spullen. Het is wel gek dat ze die heeft laten staan, toch?
Ja, heel raar. Nou, ze gaan dus al lang verder op onderzoek in dat huis. En dan vinden ze een notitieboekje waaruit blijkt dat Vicky behoorlijk veel geld op haar bankrekening had staan tot een paar dagen geleden, want toen heeft ze ineens een heel groot geldbedrag opgenomen. Nou, Vicky die hield haar afschrijving en bijschrijving tot in detail bij in dat notitieboekje. En in dat boekje ontdekken ze ook een ander telefoonnummer bij haar persoonlijke gegevens. Maar het telefoonnummer wordt niet herkend als het nummer van Vicky. Nou, ze achterhalen het nummer vervolgens en dan komen ze al snel achter dat Vicky met dit nummer naar Casey belde. Tussen november 2020 en februari 2022 blijken er meer dan 1100 telefoontjes gepleegd te zijn tussen Casey en Vicky.
En uit de opgenomen gesprekken blijkt dat later dat de twee al meer dan 2 jaar een romantische relatie hebben. Haar collega's zijn in shock. Vicky heeft tegen iedereen gelogen. Niemand had iets in de gaten. Iedereen die met haar op kantoor werkte, zegt ook achteraf dat als ze ook maar iets geweten hadden, ze haar door elkaar gerammeld hadden. Zo van, waar ben je mee bezig? Deze man is echt levensgevaarlijk.
Nou, dan volgt er natuurlijk een enorme klopjacht. En de US Marshals die worden ook ingeschakeld. Voor die klopjacht eigenlijk. En de US Marshals dat is eigenlijk de dienst die onder andere verantwoordelijk is voor voortvluchtige gevangenen. Hè, maar ook voor gevangenentransport en dergelijke. Maar zij beseffen zich natuurlijk ook dat ze te maken hebben met iemand met kennis. Vicky wist tenslotte waar de US Marshals naar zouden gaan zoeken. Waar ze op zouden letten, hoe ze dachten. Dus ja, dit zou nog best wel eens een hele moeilijke klus kunnen worden. Nou, ze starten dan een onderzoek en zo komen ze al snel achter dat Vicky het afgelopen jaar steeds vaker, hè, wanneer ze boodschappen deed bij de Walmart, ze eigenlijk ook iedere keer iets van kampeeruitrusting kocht. Nou, ze verstopte die kampeerspullen tussen de boodschappen en ook zocht ze naar adressen waar ze wapens kon kopen. In telefoongesprekken die ze allemaal hebben terug kunnen halen, hoor je dan ook dat Casey aan Vicky uitlegt waar ze dan bepaalde wapens kan kopen.
Later praat ze ook samen over een toekomst in de wildernis. Casey zegt dan dingen zoals dat ze een blokhut gaan bouwen ver in de bossen, dat ze niemand meer zullen zien en als er mensen binnen 300 meter van de blokhut komen, hij ze allemaal neer zal schieten. Waarop Vicky reageert met, ik zou je zo graag zoenen nu.
Ja, zij is echt helemaal in de ban van hem.
Ja,
hè?
Gewoon toch? Smoorverliefd.
Ja, als je die gesprekken hoort.
Ja, het is gewoon tegen elkaar zo'n verliefd stelletje.
Ja. Ja, je hoort Casey ook wel dingen zeggen tegen Vicky, dat ze, zolang ze andere mannen geen aandacht geeft waar hij bij is, dat alles goed zal komen. En daar lacht ze dan een beetje om. Ja, ik zou daar denk ik wel de kriebels van krijgen, toch?
Ja, stel je doet dat wel per ongeluk of zo, dan schiet hij je gewoon neer.
Nou, zeker met zijn verleden.
Ja, daarom.
Ja.
Hij vroeg ook of ze met hem wilde trouwen het eerste jaar na een ontsnapping.
Ja, dat soort dingen inderdaad.
Nou, volgens de gevangenen zou het begonnen zijn toen Vicky door de gang liep en Casey haar een compliment gaf dat ze een mooie kont had. En in plaats van hem terecht te wijzen wat je zou verwachten van een adjunct directeur, voelde ze zich gevleid. En zo is het balletje gaan rollen. En dat hoor je later ook terug in het gesprek. Dat Casey aan haar vraagt, waarom zei je er eigenlijk niks van? Waarom kreeg ik geen straf?
Maar waar iedereen ook bang voor is, is het idee dat Casey, nu hij uit de gevangenis is, Vicky niet meer nodig zal hebben. En zal hij dan Vicky nu iets aandoen? Hè? Dat is ook meteen een angst van ja, wat gaat er met Vicky gebeuren? Ondertussen gaat het onderzoek in de gevangenis ook door. En ze komen erachter dat Vicky, die ook verantwoordelijk was voor de niet opgeëiste eigendommen, zocht naar ID-bewijzen. Dus in dat dossier, daar zijn allemaal eigendommen in geregistreerd. En zij gaat dan op zoek naar identiteitskaarten van mannen die langer zijn dan 1,95 meter en naar vrouwen van haar leeftijd. Dus dat kunnen ze ook allemaal terughalen, dat ze daar ook mee bezig is geweest.
Haar collega's kijken achteraf ook terug op de periode voorafgaand aan de verdwijning. Zo had Vicky haar huis te koop gezet, wat collega's al wel een beetje raar vonden. Maar wat ze nog gekker vonden, is dat ze haar huis niet op de normale manier verkocht had, maar via een veiling. En dat doe je eigenlijk vaak alleen als je haast hebt met de verkoop. Zo kreeg ze nog niet eens een ton voor haar woning, terwijl ze met een normale verkoop meer dan het dubbele had kunnen krijgen. En ze ruimt heel veel spullen op door ze weg te geven aan collega's. Een zonnebank, golfspullen en nog veel meer.
Ja, en dat is natuurlijk best wel raar, hè? Want ze had ook helemaal geen. Ja, ze kon eigenlijk aan niemand vertellen waarom ze plan had. Zij verkoopt het huis, geloof ik, voor $93.000. Terwijl het eigenlijk voor $236.000.
Ja, dat had voor veel meer verkocht kunnen worden.
Ja, dat doe je het. Waarom zou je dat doen? Nou, inmiddels zijn Vicky en Casey al 5 dagen op de vlucht. 5 dagen, hè? En het komt op dat moment natuurlijk ook uitgebreid op het nieuws. En het gaat echt viral. Hè? Dat is echt. Collega's doen oproepjes op tv. Bij de gevangenis staan ontzettend veel journalisten. Maar mensen maken er ook memes van. Hè? De grappige filmpjes, grappige liedjes met AI gemaakt. En er zijn nog best veel mensen die sympathie hebben voor het koppel. En ze hopen eigenlijk dat ze uit handen blijven van de politie. En ze geven ook openlijk hun mening. Ja, dat als ze deze twee zullen zien, dat ze ze ook helemaal niet aan gaan geven.
Ja, mensen vinden het gewoon echt zo'n romantisch liefdesverhaal. Ja. Na 5 dagen komt de tip binnen dat zijn auto geparkeerd staat bij een winkelcentrum, zo'n 55 kilometer van Florence. Ze gaan meteen kijken en dan zien ze 1 camera bij een kleinere winkel. Ze bekijken de beelden en daar is Vicky verschillende keren te zien. Ze is vermomd, heeft haar haren zwart geverfd, draagt een baseballpet en een zonnebril, maar je ziet duidelijk dat het om Vicky gaat. Maar dan zien ze een ander beeld van haar, waarop ze in en uitstapt uit een oranje Ford Edge. Een redelijk kleine SUV, maar wel ja, echt fel oranje.
Ja.
Dus vrij opvallend zou je zeggen. Dus daar kunnen ze naar op zoek.
De eerste dagen vinden ze die auto niet, hè? Ze hebben eigenlijk geen spoor. Maar op dag 7 komt er dan ineens een telefoontje bij de politie binnen van een sleepbedrijf. En die eigenaar van het sleepbedrijf, die had die oranje Ford Edge op het nieuws gezien. En realiseerde zich toen dat ze die dagen ervoor hadden weggesleept in Tennessee. Nou, het sleepbedrijf had geen idee op dat moment dat die auto van Casey en Vicky was natuurlijk. Totdat ze die auto op het nieuws zagen. Maar dat was al wel 7 dagen na de ontsnapping. Nou, die politie gaat erheen en gaat ook in de buurt op onderzoek uit. Maar realiseert zich al snel dat ze een week achterlopen. En dat is best wel lang natuurlijk in zo'n. Ik bedoel, ze kunnen overal zijn inmiddels.
Ja.
Ja, die auto die heeft zelf groene vlekken. Alsof ze geprobeerd hebben die auto in een andere kleur te spuiten. Op de achterbumper zie je dat, hè? Maar ja. Dat is eigenlijk helemaal niet gelukt. Ziet er heel slecht uit.
Heel, maakt het juist alleen maar meer opvallend.
Ja.
Het onderzoek loopt dan ook vast. Maar dan, weer 3 dagen later, op dag 10, na de ontsnapping, komt er een tip binnen van een man die auto's verkoopt in een plaats genaamd Spring Hill. De eigenaar komt erachter dat hij aan Vicky een zwarte Ford F-150 pick-up truck heeft verkocht. Dus ze proberen meteen het kenteken te traceren. Maar die avond belt een eigenaar van een wasstraat in Indiana dat er al de dag ervoor vanaf 3 uur een pick-up truck staat geparkeerd met de sleutels er nog in. De auto staat in 1 van de wasboxen.
Nou, die rechercheurs gaan er meteen naartoe. En tot hun verbazing staat er ontzettend veel pers. Want die eigenaar van die wasstraat die heeft de media al ingelicht. Nou, daar is de politie natuurlijk niet blij mee. Want nu kunnen ze Vicky, en Casey dat natuurlijk ook op het nieuws zien, dat de politie nu al op de hielen zit. En dat hadden ze natuurlijk liever geheim gehouden.
Ze bekijken de camerabeelden van de wasstraat en zien daarop dat Casey uit de auto in de wasbox stapt en instapt bij een grijze Cadillac die aankomt rijden. Vicky bestuurt die grijze Cadillac. En echt ver waren ze eigenlijk niet, al helemaal niet voor de tijd die ze gekregen hebben, zeg maar, die ze al weg zijn.
Nou, ze zijn 400...
Want ze zijn maar 400 kilometer weggekomen, dat in 11 dagen, dat is
dagen,
niks.
Inderdaad, ja.
De rechercheurs gaan vervolgens in de buurt rondrijden en ineens zien ze de grijze Cadillac staan bij een motel 41 in Evansville in Indiana.
Ja, ja, en er staat inderdaad Motel 41, maar volgens mij is het gewoon een Motel 6. Het is heel raar, maar goed, dat wordt ook wel eens door elkaar gehaald. Nou, dan vragen ze de namenlijst op, hè, de gastenlijst eigenlijk van het motel, maar daar horen ze niet wijzer van. En dan horen ze dat er een pizza is bezorgd op kamer 150. En die bezorger, die pizzabezorger, die kan vervolgens wel Casey en Vicky identificeren. Ze zitten dus hoogstwaarschijnlijk op die motelkamer. Maar ja, de politie weet ook dat ze gewapend zijn. Er wordt een SWAT-team opgetrommeld. Maar dan komen Casey en Vicky ineens naar buiten en vertrekken in hun Cadillac. En dan begint de achtervolging. Hè? Dus ze rijden al snel rondje op de parkeerplaats, via het grasveld de weg op. Vicky belt, vermoedelijk per ongeluk, 911. Want ze zegt niks, maar de telefoon neemt wel al het geluid op. En dus er zijn ook opnames van Vicky van dat moment in de auto.
Ja, en ze zegt dus ook zo van, oh my god, jij wil echt in dat fucking hotel moeten blijven. Ze klinkt ook echt gewoon een beetje boos en geïrriteerd naar die
ook.
Casey. Zo.
Ja, maar ja.
Ze wist gewoon, zij weet helemaal niks vanaf. Ze was echt gewoon in pure paniek.
Ja, nou in paniek en ja, bedoel, ze wist ook, dit gaat niet goed aflopen, toch?
Nee.
Nou, die airbags die gaan dan ook af, hè? Want dan zegt ze ook van, zometeen gaan de airbags af. Dat gebeurt dan ook wanneer de auto gerand wordt door de politieauto en op zijn zijkant terechtkomt. En je hoort dan ook een schot.
De politiemannen rennen naar de auto. Echt een heel leger van mensen. Ze trekken Casey uit de auto en hij vraagt meteen of alles goed is met zijn vrouw. Ze slaan hem in de handboeien. Hier zijn ook allemaal beelden van. Best wel heftig om te zien, hoor.
Ja.
Casey is in paniek. Hij blijft maar vragen of zijn vrouw oké is. En zegt dan dingen zoals, zij is de beste vrouw ter wereld en ik kan haar echt niet kwijtraken. Dat soort dingen allemaal. De agenten zeggen tegen hem dat hij rustig moet blijven en dat ze gaan checken bij Vicky. Wanneer ze bij Vicky aankomen, zien ze een enorme hoeveelheid bloed. En daardoor denken ze eigenlijk dat het een hoofdwond is.
Ja.
Ze trekken haar uit de auto, maar ze ademt niet meer. De ambulance wordt gebeld en Vicky wordt naar het ziekenhuis gebracht.
Nou, ondertussen wordt Casey onderzocht door de artsen en hij blijft maar vragen of zijn vrouw nog leeft. Maar ze kunnen hem geen antwoord geven. Nou, kort nadat Vicky in het ziekenhuis aankomt, overlijdt ze naar verwondingen. En heel veel mensen hebben het daar echt super moeilijk mee. Want iedereen mocht Vicky. En sommige collega's zijn ook wel boos op Vicky. Van hoe kon zij nu een gevaarlijke gevangene helpen ontsnappen en anders zoveel andere mensen hiermee in gevaar brengen. Maar ja, ze mocht haar ook. Ze missen haar ook.
Maar de gevangenen hebben het er ook echt moeilijk mee. Want zij was echt gewoon die moeder. Die maakt het leven in de gevangenis en van die gevangenen gewoon wat mooier. Het blijkt al snel uit die geluidsopnames dat ze zichzelf door het hoofd heeft geschoten. Vermoedelijk wilde Vicky dus echt niet die gevangenis in.
Nou, ze wist wat haar te wachten stond als ze opgepakt zou worden, denk ik.
Ja, we laten nu een klein stukje horen van de geluidsopnames van de laatste seconden van de achtervolging. Maar we willen wel van tevoren waarschuwen, wij vonden ze vrij heftig. Dus kun je hier niet zo goed tegen, spoel dan gewoon iets van 30 seconden verder.
Amazon Island.
Hallo. Hey.
Hallo.
Ja, ik vind het dan toch wel heel heftig, hoor. Maar ook het idee dat je weet dat het de laatste seconden zijn geweest.
Ik vind
het
eigenlijk ook best wel sneu voor Vicky.
Ja. Maar ook dat gevoel dat je daar dan toch een soort van getuige van bent.
Ja.
Of zo. Dat vind ik ook wel, ja, wel pittig. Nou, Casey wordt weer vastgezet in de gevangenis. Hij staat vervolgens terecht voor de ontsnapping en het veroorzaken van de moord op Vicky. En hij zit momenteel een levenslange straf uit. En hij is trouwens weer teruggegaan naar die gevangenis waar hij vandaan kwam.
Ja.
Ja. En als je dan achteraf op dit verhaal terugkijkt, dan zie je dat er twee kampen zijn. En eigenlijk nu nog steeds. Veel collega's denken dat Casey niks om Vicky gaf. Hij moet hebben geweten dat hij geen schijn van kans maakte. Hij heeft Vicky willens en wetens in gevaar gebracht. Eigenlijk dat idee.
En andere mensen geloven echt in het liefdesverhaal. Met name de medegevangenen uit die tijd, uit die A1-cel. Zagen hoe Casey opleefde zodra Vicky door de gang liep. Maar ook welke risico's hij allemaal liep. Het afpakken van hun privileges of die isoleercel. Dat had hij allemaal over voor Vicky. Dat zegt u eigenlijk wel gewoon genoeg. In 2023 neemt een productieteam van de documentaire Love on the Run contact op met Casey en vraagt hem wat hij nu echt dacht dat er zou gebeuren na de ontsnapping.
Hij zegt daarop dat ze dachten dat ze genoeg geld hadden om ergens achteraf een trailertje te kopen en zo hun leven te leiden. En ze wilden eigenlijk gewoon zo lang mogelijk bij elkaar blijven. Ook al zou dat niet levenslang zijn. En dat is wat collega's en medegevangenen uit die tijd ook zeggen. Ze hielden echt van elkaar. En hij wilde gewoon normaal zijn bij Vicky. En dat gaf Vicky hem ook uiteindelijk. Ja, 11 dagen. Maar
met haar eigen dood als kost eigenlijk.
Ja, de eigen dood tot gevolg inderdaad.
Achteraf blijkt dat ze de motelkamer reserveerde door een dakloze man. Die veroordeeld als zedendelinquent was. €100 te betalen om een kamer voor hen te reserveren. De man wist niet dat het zelf de vlucht was. Ze hadden betaald voor een verblijf van 14 dagen in de motelkamer.
Het is ook wel een heel treurig einde dan, toch? Denk jij dat Casey oprecht was?
Ja, misschien zat er wel een deel van oprechtheid in, maar het is natuurlijk ook wel een makkelijke ontsnapping. Ja,
ik durf het niet met zekerheid te zeggen.
Ik weet het dus ook gewoon echt niet zeker.
Nee. Nou, het plan was super onnadenkend ergens. Maar als je die beelden ziet, net nadat hij gearresteerd wordt, net na die, dat het afgelopen is.
Hij
gaat
wel gelijk op het goed gaat natuurlijk.
Nou, hij blijft daar maar naar vragen. En dat lijkt niet gespeeld. En dan denk ik ook, als het je echt niks zou doen, waarom zou je dat dan als eerste willen weten?
Ik denk dat je het gewoon nooit echt kan weten.
Nou, en ik denk ook, als hij nou echt niks om haar gaf, dan zou hij toch haar wel veel eerder al hebben achtergelaten of vermoord hebben. Ja, zodra hij uit die gevangenis was.
Ik bedoel, maar nu,
in je eentje verdwijnen is veel makkelijker dan met z'n tweeën, denk ik.
Ja, het is wel lastig om te ontsnappen natuurlijk in je eentje.
Ja. Ja, en er zijn ook wel weer mensen die beweren dat Casey het wel allemaal gepland heeft. En Vicky pas zou vermoorden als ze goed en wel gezetteld zouden zijn ergens. En dat vermoeden is er, omdat Casey tijdens het eerste verhoor na zijn arrestatie gezegd zou hebben dat hij een bepaalde bestemming had die hij wilde bereiken in de bergen. En het was duidelijk voor Casey dat wanneer ze daar eenmaal waren, dat hij dan Vicky zou vermoorden omdat ze een blok aan zijn been zou zijn. Dat zou hij dan gezegd hebben.
Als dat zielig, hè?
Ja, ik snap daar niet helemaal de logica van om zo lang te wachten.
Nee.
Maar ik denk dat we het ook eigenlijk nooit helemaal zullen
weten. Je kan het nooit zeker weten.
Nee.
Ik denk wel dat we vast kunnen stellen dat Vicky in ieder geval verliefd was. Anders doe je zoiets niet. Casey had ergens eigenlijk niks om te verliezen natuurlijk. Hij zou toch nooit meer vrijkomen.
Nee, precies.
Vlak na dat hele verhaal is er in 2022 een film uitgebracht met de titel Prisoner of Love. In 2023 komt er een film, de film Bad Romance uit. En heel recent, vorige week, verscheen de documentaire Love on the Run op Netflix.
Ja, op zich echt wel een aanrader. En er is nog veel meer te vinden uiteraard. En zoals allerlei opsporingsberichten, YouTube-video's, maar ook een docu van 2020. Dat is eigenlijk een soort programma in Amerika.
Ja.
Wij plaatsen binnenkort in ieder geval weer de beelden op onze Instagram-pagina, @bizarreverhalendepodcast. Dus volg ons daar ook zeker even.
En wil je ons een blijk van waardering geven, dan kun je die doen door een positieve review achter te laten op jouw favoriete podcast-app.
Daar worden we heel blij van.
Ja, nou bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.